We lopen tegen het eind van deze week. En we zijn dus inmiddels toe aan de openingsceremonie. In Openbaring 4 en 5, als u mij vraagt. Want het is een geheel, zoals Openbaring 2 en 3 bij elkaar horen, waarin deze 7 brieven voorkomen die een overzicht geven, tamelijk systematisch toch wel een overzicht geven van wat wij dan maar noemen de kerkgeschiedenis. Want hoe moeten wij het noemen? Het verborgen koninkrijk op aarde of zoiets? Dat kan. Maar daarna hebben wij het hemelse troongezicht. Dat staat erboven. Daar houden we het maar op. Al wordt er meteen aan toegevoegd de 24 ouderlingen. Soms denk je, je zou er een nachtmerrie van krijgen. Maar goed, de 24 ouderlingen. U weet wel, de 40 rovers en de 24 ouderlingen. Dan zwaait er wat, toch of niet? Maar ja, 24 rozen, dat is wat. Maar dat is een ander lied. De 24 ouderlingen, 24 presbyteros, dat 24 oudsten, dat heb ik dan toch maar liever, want dat ouderling, dat is een woord dat we buiten de kerkelijke traditie überhaupt niet meer gebruiken. Het zijn gewoon oudsten, ouderen, dat kan nog. Maar de implicatie is die van eerstelingen, uiteraard. Eersten, ze zijn de oudsten. En dan ook nog de vier dieren. Nou hebben we het daar al over gehad, maar ik lees hem toch maar even met u door om dat even neer te zetten. Na deze, 4 vers 1, na deze, na die vier brieven, of die 7 brieven, in die 2 hoofdstukken, hoofdstuk 2 en 3, maar natuurlijk ook na die introductie in hoofdstuk 1, Christus en de gemeente. Christus de opgestane en daarna volgend de geschiedenis van het christendom, zoals u wil, op profetische, maar daarmee ook bedekte wijze vastgelegd. Je mag aannemen dat het toch niet zo handig is om in de dagen van Smyrna te leven en dan te moeten constateren dat er nog een stuk of 5 perioden daarna moeten volgen voor de Heer weer komt. Dat doet er ook niet toe. Maar toch, het is van tevoren vastgelegd, hè? Zo zou het gaan, ook in onze bedeling. Nou goed, maar daarna, na die introductie, de opgewekte Christus en onze periode waarin dat volk uit de heidenen verzameld wordt voor zijn naam, zijn wij in Openbaring 4, daarna dus, daarom beginnen we na deze, er is wel degelijk verband tussen, na deze zag ik en ziet, een deur was geopend in de hemel. En de eerste, heb u nog in gedachten wat we van de week allemaal gelezen hebben? Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. En die van Stefanus, die hebben we niet gelezen. Hij zag de hemel geopend, enzovoort. Ik keek even naar binnen. Een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende, dat is die van hoofdstuk 1 vers 10. Zodat u ziet dat ook dit visioen rechtstreeks aangehaakt wordt bij hoofdstuk 1. Het is nog steeds één geheel. Want voor de rest is dat natuurlijk overcompleet, hè? De stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende, die ik eerst gehoord. Wat maakt het uit welke stem? Het is gewoon de verteller, weet u wel. Dat heb je dan met beelden. Dan komt er een verteller. Kent u dat nog van de stomme film? Dan gebeurt van alles zonder geluid. Nee, er speelt iemand op een piano ertussendoor. Of soms een orgel. Maar van, ja. En dan komt er af en toe komt er zo'n tekst in beeld. Zo van, om ons even op het goede been te zetten, zodat we het verhaal nog kunnen volgen. En bij andere gelegenheden is het een verteller die er tussendoor komt. Zo van, gaat het weer een beetje, meneer Dreugen? Nou ja, ik roep maar wat, maar dat is natuurlijk ook allemaal lang geleden. Maar u kent toch dat verschijnsel van de verteller? Dat heb je bij de Matthäus Passion ook. Dan denkt u, wat weet hij van de Matthäus Passion? Maar dat ga ik u niet vertellen. Maar dat noemen ze dan de evangelist, weet u wel. Dat is de verteller. Nou goed, hier heb je dat ook. Die verteller. Als van een bazuin met mij sprekende zeide, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen naar deze geschiedenis moet, zodat het betekent dat als je niet hierop komt, zul je het ook niet zien. Kom hierop en ik zal u tonen. Als je iets er doorheen leest, dan begrijpt u dat je eerst een hemelse positie moet hebben. Eerst genaderd moet zijn tot de troon der genade. Ingegaan moet zijn op een verse en levende weg in het heiligdom. Als je tenminste iets van deze dingen wil zien, dan wel begrijpen. En vandaar die formulering. Want voor de rest is het natuurlijk volkomen overbodig dit soort teksten ertussen doen. Toch? Het hoofdstuk had net zo goed kunnen beginnen met vers 2. Ik werd in de geest en ziet, er was een troon gezet in de hemel. Daar begint het visioen. Maar het is heus de hemel geopend, die normaal gesproken dicht is, en het is kom hierop. En dat geldt voor ons dus ook. Hè? En er was een troon gezet in de hemel. Die woorden wordt u ook geacht zich te herinneren uit Daniël 7... En het gericht zette zich, weet u nog, men ging daar wat zitten. En natuurlijk Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. Er werd een troon gezet in de hemel, die was er eerst niet, daarna wel. Zoals de Heer Jezus Christus was eerst niet de Christus, daarna wel. Eerst was hij vernederd en had Pilatus macht over hem. Toch? Staat er. Hij zou geen macht over mij hebben indien het u niet van boven gegeven was. Maar daarna werden de rollen omgedraaid. Namelijk, God heeft de Heer Jezus gezet aan zijn rechterhand. Handelingen 2. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Er was een troon gezet in de hemel. Dat had ook gelezen kunnen worden als er werd een troon gezet. Er staat per slot ook, terstond werd ik in de geest en ziet, er werd een troon gezet in de hemel. En er zat een op de troon, dan wel, er ging er een op zitten. Maakt voor de praktijk niet zoveel uit. Maar het gaat erom dat het er eerst niet was en daarna wel. En die erop zat was in het aanzien de steen Jaspis en Sardius gelijk. Daar weet ik echt niks van. Nog minder dan van de Matthäus Passion. En een regenboog was rondom de troon. Nou ja, het enige wat ik van een regenboog kan zeggen binnen Bijbelse context, is dat de regenboog ons meedeelt, behalve hoe die ontstaat en over de veelkleurige wijsheid Gods en zo. Maar meer concreet wat er in de Bijbel van staat, is dat de wereld niet meer geoordeeld zal worden door water. Maar door vuur. Het eerste was het goede nieuws, het tweede was het veel slechtere nieuws. Maar door vuur, definitief. Bij nader inzien is dat dan toch niet zo slecht eigenlijk, dat nieuws. Want wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De regenboog. Oordeel over de wereld. Niet door water, nou niet meer door water, maar door vuur. En een regenboog was rondom die troon, dat die regenboog tegelijkertijd verwijst naar de veelkleurige wijsheid Gods. Dat lijkt me wel duidelijk. En het aanzien der steen, smaragd gelijk, wat het maar is. En rondom de troon, nog steeds veelkleurig en nog steeds stenen, edelstenen. Gaat over blijvende bouwstenen eigenlijk van de nieuwe schepping, dat weet u waarschijnlijk, hè? Goud, zilver en kostelijke stenen staat voor het onvergankelijke, voor dat wat blijft. Stenen staan sowieso voor wat gebouwd wordt. En het zijn edelstenen omdat ze licht en dus waarheid doorlatend zijn. Dat is algemene betekenis. Het onderscheid tussen de verschillende stenen, daar zijn boeken over volgeschreven. Dat neemt flink wat ruimte in huis, moet ik u zeggen. En of je er wat aan hebt, nee. Ze weten toch niet welke stenen het zijn. Want dat is een taalkundige kwestie vervolgens. En dat is niet te achterhalen. Want uit de context is dat niet te destilleren. Als je geen context hebt, betekent een woord niks. Wat zei die allemaal? Ik ga het niet herhalen, want ik heb geen tijd meer voor. Hè? Ik weet het dus niet. Die 12 stenen, ik weet het niet. Ook niet in de borstlap, ook niet in openbaring, wat was het, 21, in verband met Jeruzalem. Ik weet het niet. 12 stenen in verband met 12 stammen van Israël. Maar welke steen nou waarbij hoort, dat is nog maar de vraag. Dat een robijn bij Ruben hoort, dat zal wel. Maar een robijn is in het Hebreeuws dan toch weer een ander woord. Dat is dan weer een Odem, dat is Adam. Dus hoe Adam dan weer Ruben wordt, zoek dat maar eens uit. En dan heb ik het alleen nog maar over Adam. Hij is wel rood, ja. Want Adam is rood, Odem dus ook. En daarom zal het wel een robijn zijn. Want een robijn schijnt rood te zijn. Ik sta er niet 100% voor in. Maar, hè? En van al die stenen weet ik het niet. Kennelijk weet niemand het, dus maar toe maar. En rondom de troon, die erop zat, op de troon, was stenen, edelstenen. Maar u weet toch, een steen is Eben en Ben is de bouwer en de zoon. En de zoon Ben bouwt met Eben, met stenen. Dit gaat over de zoon. Trouwens, net als die steen die zonder handen werd afgehouden en viel op de tenen van het beeld van Nebukadnezar. Heb u dat nog? Ook die steen. Maar het was zelfs de steen die gespleten werd, en gekloofd werd, geslagen werd en die water voortbracht. Blijft allemaal een beeld van wat heet de zoon. Want dan heb je het allemaal van doen met de bouw van een tempel, dan wel van een nieuwe schepping. Nou, en rondom de troon, u kunt het zich voorstellen, de troon in het midden, rondom de troon, want het midden is altijd de plaats van de dominantie, van de heerschappij, het midden. Rondom de troon waren 24 tronen. En op de troon, heb u dat nou ook, dat je in gedachten zie je dan een klok met het middelpunt waar de wijzers omdraaien, dat is het middelpunt. En daaromheen heb je de 12, zegt u dan. Maar ik heb wel eens een klok gezien, daaromheen had je de 24. Want per slot duurt één etmaal. Was dat in Wels? Soms ontschiet het met de benk onderweg naar huis. Dan denk ik, oh nee, ik weet het nou weer. Maar nu, was dat in Wels, in Somerset? Die klok in die, ik kijk verbijsterd rond. Was dat in niet, of was het ergens anders? Ja, die klokken bestaan. Ik weet het zeker, ik heb ze wel eens gezien. Er bestaan zelfs klokken, maar ik heb geen tijd meer om dat te vertellen. Er bestaan zelfs klokken naar de Franse indeling uit de Franse tijd. Ik geloof dat het maar met 10 uur op een dag was of zo. Was het niet zo? Zoiets. Die hebben het hele systeem veranderd zelfs. Maar inclusief de jaartelling en de lengte van de maanden en de lengte van de week en van de klok. Ik heb ze nu wel gezien ooit, zeker. Maar goed, er bestaan dus 24 uur rondom. Is wel zo makkelijk, denk ik. Want 12 staat voor, ik zal proberen het gauw te vertellen. 12 in de Bijbel staat voor dominantie, namelijk heerschappij, koninkrijk. Dan moet je de 12 hebben. En aangezien wij beheerst worden, niet door de eerste, niet door de tweede, niet door de derde dimensie, maar door de vierde. Want aan de eerste kunnen we wat doen, aan de tweede kunnen we wat doen, en de derde, we kunnen het allemaal afkorten of langer maken, toch? Lengte, breedte, hoogte heb ik van de week over gehad. Maar de tijd, die gaat maar door. Daar zijn wij aan onderworpen. Die heerst over ons. En die maakt ons een kopje kleiner. Wij leggen het ook af. De tijd is sterker dan wij. De tijd werkt samen met de zwaartekracht, dat weet u waarschijnlijk. Maar laat maar. Zoiets. En daarom wordt tijd ingedeeld in 12, in het twaalftallig stelsel van oorsprong. Toch? En daarom hebben we 12 maanden in het jaar en dan 12 uren in de dag, ook in de Bijbel, en 12 uren van de nacht overigens, dan heb je het dubbele aantal. Maar aangezien Israël het koninklijke volk is, bestaat het dus uit 12 stammen. En als Israël het niet is, is het Edom, maar die heeft ook 12 stammen. De 12 koningen van Edom. Kom je niet alle dagen in de Bijbel tegen. Terwijl ik het zeg, twijfel ik er ook aan. Maar u zoekt het toch allemaal zelf na. Dus ja, wat kan mij gebeuren? U zoekt het gewoon zelf na. Maar 12. En die vind je dus in de klok in het rond. Maar dat is omdat die heerst. 12 staat voor heerschappij. Vandaar dat je King Arthur... Kent u King Arthur nog? 12. Ridders van de tafelronde, ronde tafel. En dat is dus weer de klok in het rond. En wie het bedacht heeft, weet ik niet. Of het echt waar is, weet ik ook niet. Maar het beeld klopt. Prima. Alleen merkwaardige verschijnsel doet zich voor. Dat is het leuke ervan. Het gaat iets verder. Je kan er wel 12 hebben, maar dat blijft niet in stand. Blijft niet bij elkaar, valt uiteen. Ergens is een 13e. Maar die bevindt zich ergens anders. Namelijk niet in de kring, maar op de middenstip. In het midden. En daar draait het allemaal om. Vandaar dat je hebt King Arthur en die 12 ridders om de tafel. Of je hebt Jezus en 12 discipelen eromheen. Of je hebt weliswaar 12 stammen van Israël. Maar er is een 13e. En afhankelijk van de omstandigheden is die 13e... Heb je die klok gevonden in Wels? Klopt, hè? Want een goed geheugen heb ik toch, hè? Mensen, ik ben er zelf van onder de indruk. Het is jammer dat mijn leraren dat niet meer mee mogen maken. Maar dat even terzijde. Maar Israël heeft een 13e stam en dat is bij gelegenheid de stam van Levi, die op godsdienstige gronden dominant is, want het is de priesterlijke stam. Heb u dat nog? Bij gelegenheid is het Juda, omdat het de koninklijke stam is. Het draait allemaal om Juda. Leuk, hè, zo'n Nederlandse uitdrukking. Het draait allemaal om Juda enzovoort. En in onze dagen is het nog Levi, nog Juda, maar is het Efraïm. Jozef mag je ook zeggen, maar dan nog wordt het Efraïm. Omdat hij het eerstgeboorterecht heeft in Israël. En dus omdat Efraïm, de erfgenaam van Jozef, de drager is van de titel. Adellijke titels worden vererfd. Soms, maar worden primair vererfd bij eerstgeborenen. Per eerstgeborenen. Primogenitur. Weet ik veel. De eerstgeborenen, zo heet dat. En dat is dus Efraïm. Vandaar dat de 10 stammen van Israël onder de naam Israël de geschiedenis ingingen. Want bij de 10 was Efraïm en dat was de drager van de naam Israël. Pas toen de 10 stammen, het 10 stammenrijk moet ik zeggen, niet de 10 stammen, maar toen het 10 stammenrijk ten onder ging, opgeheven werd, zal ik maar zeggen, toen hebben de Joden de in hun ogen vrijgekomen titel Israël zich eigen gemaakt. Dat staat ook ergens in de Bijbel dat ze dat deden. Dat ze dat zeiden, ah fijn, ze zijn nu weg, die 10 stammen, Efraïm is verdwenen, nu zijn wij de erfgenamen. Sindsdien gebruiken de Joden de term Israël voor zichzelf. De Bijbel doet het trouwens ook. In het Nieuwe Testament, Israël is het Joodse volk. Dat maakt het lastig, want je moet goed opletten waar het echt over gaat. Maar de vraag blijft natuurlijk, wie heeft de titel geërfd? Maar 12 staat voor heerschappij. Maar die 12 worden bijeengehouden door die ene. De 13e, maar eigenlijk is dat natuurlijk de eerste. Op een ander niveau gerekend. Heb je die nog? Nou, hier vind je het uitgebeeld. Je hebt in het centrum de troon en daaromheen 12, maar het zijn er 24. Het is het dubbele aantal. Ja, weet je meteen. Bij 24 denk je aan, dat is 2 keer 12. 24 uur is 2 keer 12 uur. Daar kan je niet missen. Toch? Maar nou, de vraag is of je dat nog vaker in de Bijbel tegenkomt. Nou, dat het dubbel telt, dat is kenmerkend sowieso voor de gemeente. Dat is omdat eerstgeborenen nou eenmaal dubbel tellen. Als pa, ja, als pa 12 kinderen heeft, zal ik maar zeggen, de erfenis moet gelijk verdeeld worden volgens de Salische Franken, erfrechten moeten verdeeld worden. Dan erft de oudste, erft het dubbele deel. Het erf telt voor twee, krijgt een dubbel deel. Staat ook in de Bijbel dat het moet, dat het zo hoort. En het is klassiek, zo gaat het. Die oudste die erft de titel, het erft het archief, de hoedanigheden, de verantwoordelijkheden. En daarmee ook een dubbel deel van de erfenis. Hij zal het geld nodig hebben, denk ik ook wel. Ja, dat kost nogal wat. Dus vandaar. Dat is het. Dus de 12, maar 24 rondom de troon. Je verwacht 12, maar het is dubbel. Gaat dus over eerst geboorterecht? Misschien wel. Maar die lui heten toch oudsten? Dus je bent al bij het begrip eerst geboorterecht. Je komt al langs beide wegen. En dan heb je nog het vreemde verschijnsel dat alvorens de tempel gebouwd wordt en de tempeldienst in Israël wordt ingesteld, is het dus niet Salomo, maar David, en dat was niet de tempelbouwer, was het David die de priesters, het huis van Aaron, verdeelde in 24 priesterorden. 24. Heb je dat? Er was nog geen tempel. Het was nog niet zo ver, maar het werd daarvoor geregeld. En dan is het 24. En mocht het je ontgaan, er worden ook nog 24 zangkoren opgericht. En die moeten bij toerbeurt dienst doen in de tempel, net als de 24 priesterorden. Staat allemaal in de Bijbel. En natuurlijk kun je vragen, waarom is dat zo? En dan zeg je, nou, dat is wel handig dat je de 24 hebt, want dan kunnen ze elkaar afwisselen, hoeven ze niet volden. En dan hebben ze ook wat vrije dagen nog, en 2 weken vakantie, en dan weet je veel. Het idee is blijven bestaan tot in de dagen van het Nieuwe Testament, want je leest over Ananias, Ananias, de vader van Johannes de Doper bedoel ik, Ananias toch? Zacharias, kijk, dank u. Je leest, toch mijn tabletjes weer niet gehad, jongens. Maar je leest over Zacharias dat hij aan de beurt was vanwege de priesterorde waar hij deel van uitmaakte. Heb je dat? De priesterorde leefde namelijk verspreid over het land. En als ze dus in de tempeldienst moesten doen, ja, dan was de vraag welke priesterorde is aan de orde. En degene die het dan uitvoeren moesten voor die tijd althans in Jeruzalem zijn, wonen enzovoorts. Dus het werd allemaal geregeld. Maar dat is historisch. Maar dat had er ook 23 kunnen zijn. Maar waarom is het 24? Omdat het profetisch is voor de gemeente met zijn dubbele deel. Met niet alleen een aardse, maar in de eerste plaats een hemelse erfenis. Telt voor twee. Die van het eerstgeboorterecht. Dat is onze positie. En daarom wordt de gemeente uitgebeeld, bijvoorbeeld door die twee mannen in witte klederen. En niet alleen de twee mannen in witte klederen, maar ook de twee mannen met die ene naam. Die van de Emmausgangers. Om maar eens wat te noemen. Of de gemeente wordt uitgebeeld in twee broden, die dan kennelijk toch gemaakt worden van één deeg, als u het mij vraagt. Uit de eerste vruchten van de oogst. U weet wel, Pinksterfeest. Pinksteren. Dat was het feest van de eerstelingen broden. Twee broden. Waarom twee? De gemeente is toch één lichaam? En is toch eens brood stilachtig? Waarom wordt het bij gelegenheid voorgesteld als twee? En nog gezuurd ook trouwens. Maar dat even terzijde. Toch? Nou, daarom. Dus ja, hier, al die dingen. wijzen op de positie van de gemeente. En als je nou denkt dat de gemeente bestaat uit alle gelovigen van alle tijden, je weet wel, de kerk der eeuwen enzovoort, ja, dan zijn die dingen onbegrijpelijk. Hoezo? Maar als je begrijpt dat de gemeente een uitzonderingspositie inneemt en bestaat alleen uit de gelovigen sinds de opstanding van Christus, als eerstgeborenen, de eersten die wedergeboren zijn met Christus, zal ik maar zeggen, en op die grond een plaats hebben in de hemel, niet omdat het in Openbaring 4 staat, maar gewoon omdat het in de Nieuwtestamentische brieven staat, ja, dan wordt dit herkenbaar. Pas dan. En daarom is ook mijn ervaring, is al die discussie over wie zijn die lui, ja, die leidt nergens toe. Als je niet meteen, als je dit leest, begrijpt waar het over gaat, dan moet je gewoon terug. Dan moet je terug in de Bijbel, dan moet je eerst leren wat de gemeente is. En dan lees je dit en weet je dat meteen. Wij zouden toch naderen tot de troon der genade. Nou, hier heb je die troon. Toch? En wij zouden toch toevergaderd worden tot onze toevergadering tot hem. 2 Thessalonicenzen 2. Nou, hier zijn ze toevergaderd. Dus als ik het nou eens even heel snel zeg. Die 24 oudsten rondom de troon hier zijn de uitbeelding van de gemeente na de opname van de gemeente. Namelijk in hun officiële positie. Kant en klaar. Na die 7 perioden uitgebeeld in die 7 brieven. Heb ik dat? Het is nog steeds dus eigenlijk chronologisch volkomen correct. Eerst Christus, de opgewekte, die gegeven is de sleutels van de hel. En de, die heb ik niet gelezen, maar staat in 1 vers 18. Die leven, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods, de opgestane. Daarna krijg je als gevolg daarvan onze tegenwoordige tijd, dat wil zeggen de gemeentelijke periode, hier ingedeeld gemakshalve in 7 stukjes. Hapklare brokken, denk ik altijd. Nee, ik bedoel het niet lelijk, maar gewoon, dat is herkenbaar. Het zijn min of meer vaste perioden van verandering van cultuur en af en toe een reset onderweg. Dat u niet denkt dat ze nou pas in onze dagen met een reset bezig zijn of zo. Dat is al zo vaak geweest op alle mogelijke niveau. En onmogelijk natuurlijk. Maar dat vind je hier. Rondom de troon waren 24 tronen. In Daniel 7 zijn het 1000 × 10.000. Het zijn er veel. Maar hier gaat het uiteraard om de overdrachtelijke betekenis van het getal 24. 24 tronen, op de tronen zag ik de 24 oudsten zitten. En dus eerstelingen, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Dan vind je die gedachte over witte klederen ook op andere plaatsen. Het idee is dat ze gereinigd zijn. De witte klederen zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Maar dat is dan weer in hoofdstuk 7, waar het voor de gelegenheid een keer uitgelegd wordt. Elders heten het wisselklederen. Dat is, de klederen zijn vuil en ze moeten vervangen worden door schone klederen. Ik bedoel nog, komt allemaal in de Bijbel voor. En die gouden kronen, ja, de kroon der gerechtigheid en wat voor kronen het maar waren ook alweer, waarin de brieven, met name van Paulus, over gesproken wordt. Hè. En verder komt het overeen met dat wij geroepen zijn tot zo'n stelling. We zullen gekroond worden en tot koningen en priesters en zelfs van de priesters. Althans van de hoge priester staat dat hij gekroond was. Nou ja, dat vertalen ze weg met diadeem of zo, maar toe maar. Maar een koninklijke hoed, uit de Statenvertaling, koninklijke hoeden heet het dan bijgelegd. Dat kan allemaal, hè. Sommigen zeggen het was alleen een gouden plaat op zijn tulband. Nou ja, dat kan, maar dan nog fungeert het als zodanig. Ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Ja, wie kan dat dan anders zijn? En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen, woord namelijk. En 7 vurige lampen waren brandende, maar we hadden al 7 kandelaren in hoofdstuk 1 en 7 sterren, en die werden allemaal beschouwd als uitbeelding van de heerlijkheid van Christus en de gemeente. Meer specifiek de gemeente met Christus aan het hoofd. U weet wel, de verborgenheid van de 7 sterren en de verborgenheid van de 7 gouden kandelaren. En wat het maar was in de laatste verse van hoofdstuk 1 en aan het begin van hoofdstuk 2. Het zijn bekende beelden. Per slot, de gemeente wordt geacht licht te zijn, bewaarder van het licht, namelijk de waarheid. Pilaar en vastigheid der waarheid. En dus inderdaad het licht der wereld. En eventueel een kandelaar dus. Zie. En van de troon gingen uit bliksem met donderslag en stemmen. 7 vurige lampen waren brandende voor de troon. U weet toch dat de menorah in de tempel, dan wel in de tabernakel, bestond ook uit 7 lampen. Het was een statief, noem ik het altijd maar, met 7 armen. Waarbij de middelste dus ook een arm was, wat heet dan 7. De 7-armige kandelaar, daar stonden gewoon 7 van die olielampjes op. Dat is het. En als je dan nog Zachariah 4 ernaast zou leggen, maar dat ga ik allemaal niet doen vandaag. Zachariah 4 ernaast zou leggen, dan heb je dus het idee van dat die lampen gevoed worden, niet door mensen, maar via de automaat, via de leidingen, rechtstreeks uit de olijfbomen. Of de olijftakken, net wat u wil, 2. En er zijn leidingen, pijpen staat er dan, en dan gaat de olie door en komt bij de lamp. Er komt geen mens aan te pas. En wat het voorstelt, was de vraag en het antwoord dus: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Maar het is de beschrijving van de situatie in onze gemeentelijke bedeling. Het is de Heer dan wel, het is de geest die de lampen brandend houdt, het is zijn werk. En uiteindelijk wordt het toegepast op de 2 getuigen van Openbaring 11. Maar dat is niet anders dan de voortzetting van gemeentelijke dingen. Heb u dat? Goed. En voor de troon was een glazen zee. Iemand heeft mij wijsgemaakt dat we daar later op gaan rolschaatsen, op de glazen zee. Vroeger. Maar een zee is gewoon een bak met water, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Je hebt in het Oude Testament ook de koperen zee. Bij nader inzien, we hebben van een zee gemaakt de wereldzeeën, enzovoort. Maar ik verzeker u dat een zee in Duitsland heel wat kleiner is dan een zee bij ons. Ja, als het daar als het groter is, dan heet het meer. En dat begrijpt u natuurlijk, dan is het meer. Maar zee is niet zoveel. Nou goed. En in de Bijbel kennen we de koperen zee, maar wij noemen het gewoonlijk toch maar het koperen wasvat. En hier heb je een glazen wasvat. Kristalgelijk. Die woorden glas, woord glas of kristal, betekent gewoon dat je er doorheen kunt kijken dat het licht doorlatend is. Daarom heb je ook goud als glas. Maar dat is later in Openbaring 21 of 22 waar het maar staat. Hè? Maar goed, gaat over gereinigd zijn, gereinigd worden, rein zijn. En in het midden des troons en rondom de troon, in het midden dus waar de troon staat, want dat des troons, dat betekent gewoon het midden waar de troon staat, en rondom de troon, 4 dieren, in de betekenis van levende wezens, althans zo wordt het voorgesteld, zijn de vol ogen van voren en van achteren. Daarvan staat trouwens dat die zijn een beeld van geestelijke dingen. Dat is met ogen nou eenmaal zo. Wij kennen dat ook buiten de Bijbel, hè? Het alziend oog. In de top van de piramide, okay. Ja, ik weet dat het is van de vrijmetselaars, maar die hebben dat gepikt, maar dat doet er nou niet toe. Die weten ook wel het een en ander hoor, over symboliek. Jawel, maar dat oog is de uitbeelding van geestelijke dingen. Dat is het. Vandaar, ik heb nu dat plaatje achterop de dollar. Nou ja, het is het Amerikaanse groot zegel of zoiets. Dan heb je de piramide en de top zweeft er los boven. Want de top is er eigenlijk niet. De piramide van Gizeh heeft ook geen top. Is er ook nooit geweest, voor zover ik weet. Maar toen maar. Er zit geen top op. Maar op het plaatje zit er wel een top op. Dat heet trouwens de Ben Ben. Dat is de dubbele zoon. Wist je dat niet? Jo, hebben ze dat nooit verteld? Ja, dat heet de Ben Ben. Ook als het piramidevormtje zit op een obelisk. Hè? Die eindigt, een gewone obelisk eindigt ook in een piramide, toch? Dat weet je. Dat heet de Ben Ben. Dat is de zoon. Twee keer dubbel. Maar op dat teken van die dollar, zal ik maar zeggen, is de piramide. En dan krijg je die top, die zweeft er dan boven. Maar daarin is een oog getekend om aan te geven dat die er niet is. Die moet je als geestelijk veronderstellen. Want alle lijnen hier op aarde komen uit bij die ene in één punt. Maar die punt, dat ene waar het uitkomt, dat is geestelijk van aard. Dat is onzinnelijk. Hebben we dat nog? Het is een prachtig Bijbels beeld. Komt overeen met het beeld uit Efeze 4. Efeze 2 eigenlijk al. Over de gemeente. Die gebouwd wordt op een fundament. Hier op aarde, vier hoeken, vier lijnen, maar ze komen samen in één punt, in het hoofd, en het hoofd is Christus. Dat is eenvoudige symboliek, dat is de verhouding van 4:1. Nee, ik heb het uit de Bijbel, maar je had het ook van Pythagoras kunnen leren, hoor. Want Pythagoras heeft ons nog wat meer verteld dan...
Goed zo.
Nee, A, je hoort het, A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Wat dat betekent, zal u in het naammaals worden uitgelegd. Maar dat is de stelling van Pythagoras. Maar Pythagoras heeft ons heel wat medegedeeld over niet alleen de samenhang van getallen, waarvoor vriendelijk dank voor de wiskunde, maar ook voor wat betreft getalsymboliek eigenlijk. Maar dat is minder bekend. Ik ga het er ook verder niet over hebben. Maar je ogen. Geestelijke dingen, daar gaat het over. Het waren vier dieren. En het eerste dier was een leeuw gelijk. En het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht van de mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. Dus het was leeuw, kalf, arend, mens. En zo, wat het maar is. Die zijn bekend als de vier cherubim. En sinds onheugelijke tijden worden zij beschouwd als aanduidingen van Christus in vier hoedanigheden, overeenkomend met Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, de vier evangelisten. Heb je dat nog? Het gaat over de uitwendige positie, de zichtbare, kenbare positie van Christus. En dus de heerlijkheid van Christus. Want wat hier heet dier, heet bij gelegenheid heet het seraf trouwens. En bij gelegenheid heet het ook cherub. Dan heb je drie verschillende termen. Maar het woord cherub is te herleiden tot het begrip heerlijkheid en ook eerstgeborene, begoor. Maar ik ga het niet uitleggen. Ze zijn een beeld van wie Christus is. De vier hoedanigheden van Christus. En dat ik zeg van ja, het is sinds onheugelijke tijden enzovoort. Dat is om u te vertellen dat ik niks nieuws vertel. Dit is bekend. Ik ben het alleen nooit eens geweest met de volgorde waarin de Romeinse kerk dat interpreteert. Maar dat doet er nou even niet toe. Het gaat om het beginsel. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht zeggende. Want het gaat over de heerlijkheid van Christus. En wat zeggen die dieren ons dus? Ik hoop dat u het subtiele verschil merkt tussen de dieren zeggen wat, maar wat zeggen ze ons? Ze zeggen heilig, heilig, heilig is de Heere God. Jehovah Elohim, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Wie is dat dus? Wie zien ze dus hier op de troon? Wie is er op de troon? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Die is en die was en die komen zal. Hoofdstuk 1. Ik heb hier een heleboel schriftplaatsen gelezen met die strekking. Dat is de Heer Jezus. Oké, Jehovah. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. De zichtbare God. God is niet zichtbaar, maar hij vertoont zich. Hij manifesteert zich. Of hoe zeg je dat maar? Hij verschijnt. Nou goed. En dit is dus wat het uitbeeldt. De heerlijkheid van Christus. Die vier dieren er om die troon. Maar de 24 oudsten drukken dat ook uit. Want als ze een beeld zijn van de gemeente, en dat zijn ze, dan beelden ze uit een volk voor zijn naam. En bovendien weten wij dat wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus. En dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Want vanaf hier gaat, hoe heet die Nederlandse uitdrukking, gaat het spel op de wagen. Geen idee wat dat betekent, maar dat is het dan. Hè? Dan gaat het gebeuren. Eindelijk. Zie. Nou, en wanneer de dieren, vers 9, heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem, dat heet dus in Hebreeën 9, de cherubijnen der heerlijkheid. Oké, dat zijn die op de ark des verbonds. Maar daarvan heb ik u geloof ik van de week ook gezegd dat ik het erop houd dat het er vier zijn en niet twee. Net als hier, vier. Ja. Cherubijnen der heerlijkheid. En wanneer die dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft. En dan stop ik even, want intussen zeg ik dan ook nog even. Het komt toch wel heel sterk overeen met het visioen van de heerlijkheid des Heren, want zo heet hij, de heerlijkheid des Heren, in Ezechiël 1 en wat er verder volgt. Toch? Nou ja, daar heet het cherubim, geloof ik. Maar er zijn er ook vier en het is duidelijk een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Ja, dus het komt daarmee overeen. Maar wanneer de dieren dat deden, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, en ik kan me nooit zo snel voor de geest halen welke liederen daarover spreken. Wij kennen wel als mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg enzovoorts. Met andere woorden, komt hier vandaan en de schrijver van het lied heeft dit dus ook inderdaad toegepast gehad op de gemeente. Er is nog een lied waar dit soort woorden in voorkomen. Maar het schiet me nooit op tijd te binnen. Dat komt straks onderweg naar huis wel weer. Het is heus bekend, ja. Niet algemeen geaccepteerd, maar het is heus bij hen die de profetieën bestuderen en geloven in de wederkomst van Christus en een duizendjarig rijk of wat het maar wezen mag, is het toch redelijk bekend hoor. Omdat het ook nogal vanzelfsprekend is. Zie? Zij leggen hun troon voor. Hun kroon voor de troon, zeggen de Heer, gij zijt waardig te ontvangen. Omdat het kronen zijn ter bekroning van iemands leven, het leven van die eerstgeborene, die oudste. Maar het idee is dat wat er door zo iemand tot stand gebracht is, in werkelijkheid tot stand gebracht is door de Heer zelf, die daardoor hen gewerkt heeft. Dat het voortkomt namelijk uit zijn genade. Wij zouden immers wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Het gaat over wat de Heer door ons heeft kunnen doen. En die erkenning leidt ertoe dat wij de kroon die hij zal geven aan zijn voeten zullen nederleggen. Natuurlijk, dit is symboliek, dat is een gebaar. En we raken die kroon heus niet kwijt hoor. Echt niet. Maar het gaat om het gebaar en de betekenis ervan. Het is uit genade dat die lui daar zijn. Ze zijn eerst geborenen, anders kunnen ze niet oudsten zijn. Ze zijn eerst geborenen en ze krijgen loon naar werken. En het is toch uit genade. Over welke categorie gaat het dan in vredesnaam? Daar hoeft toch geen discussie over te zijn? Dat is de gemeente. En als het toch discussie is, oude verhaal, dan weet men niet wat de gemeente is. En dat komt natuurlijk erg veel voor, helaas. Maar die 24 oudsten die zeggen dan: Gij, Heren, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Wat zongen die engelen trouwens toen de Heer verscheen in de kerstnacht? Dat hemelse heerleger, prijzende God en zeggende, wij zingen het dan dus, Ere zij God. Wie zijn die lui? Of wat stellen ze voor? Natuurlijk, het is het beeld van de gemeente, ja. Die straks in zijn wederkomst met hem zal verschijnen. Allemaal profetie. Gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Dat wil zeggen, ze zijn uit hem, door hem en tot hem en ze zijn alle door hem gemaakt en ze bestaan alle tezamen door hem enzovoort. Dus er is maar één die eer toekomt. Want u is het koninkrijk en de wacht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat bidden wij, maar dat is waar het op neerkomt bij die 24 oudsten ook. En op dit moment is dat natuurlijk aan de orde, want hier vind je dus de, ik zeg het met nadruk nog een keer, hier vind je de gemeente uitgebeeld na de opname van de gemeente. Dus niet terugkijkend, maar vooruitkijkend, want daar gaat het nu over. Want nu gaat er wat beginnen, hè? Want dan staat er, en ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat, een boek. U weet, de rechterhand, God doet machtige daden. De rechterkant is de actieve kant, de linkerkant is de passieve kant. Dat weet u toch, hè? Hebben ze je dat niet uitgelegd? In de politiek is links de kant die zegt, we moeten een sterke overheid hebben, dan hoeven wij niks te doen. Dat is links. De S mag eraf, het is link. Maar er is geen verschil tussen. En de rechterkant zegt, wij doen het zelf wel. Kleine overheid, overheid moet terugtreden, we regelen zelf al. We nemen onze eigen verantwoordelijkheid. Rechts is actief, links is passief. Van oudsher altijd zo geweest, klassiek. Misschien zegt Pythagoras er ook wel wat over, broeder. Maar dan hebben we het dan nog een keer over, dat weet ik niet. Maar de rechterhand, God, zit aan me, niet zit aan mijn linkerhand, want dan heb je niks te doen. Zit aan, ja. Echt waar. Je zegt toch niet van iemand, hij of zij is mijn linkerhand. Hij of zij is mijn rechterhand. De uitvoerder. Ja, behalve als je links bent, ja. Maar bij Rutte weet ik dat nooit zeker. Maar moeten we er weer uitknippen. Ik heb er nog een paar in gedachten, maar kennen jullie Aantjes nog? Nee? Oh. Dat was die man die de richtingwijzer naar rechts uit had staan, maar links afging. Dat weet u toch nog, hè? Ja, nou ja, laat maar. Ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat, want er moet nou wat gedaan worden, rechts. Een boek, Biblion. Niet noodzakelijk de Bijbel, hoor. Want het woord Bijbel betekent ook maar gewoon boek, hè. Een boek geschreven van binnen en van buiten. Nou is het ineens toch de Bijbel. Niet omdat alleen de Bijbel van binnen en buiten geschreven is, maar omdat het er specifiek bij vermeld wordt. Het betekent namelijk dat de Bijbel, het woord van God, twee kanten heeft. Een positieve en een negatieve kant. En de negatieve kant afhankelijk van of je een gelovige bent of niet. Dat heb je ook met water, dat een uitbeelding is van de Bijbel, namelijk van het woord van God. Je hebt water, daar ga je aan dood, dan heet het bitter water. U weet wel van Mara of van Jericho, waar het maar was. En dat moet dan eerst zoet gemaakt worden. Bijvoorbeeld door er een stuk hout in te werpen. Dat is de overgang van oude naar het nieuwe verbond. Het oude verbond is een bediening des doods, zegt de, wat is het, 2 Korinthe 3. En het nieuwe verbond is een bediening des geestes en dus des levens. Het oude verbond is een juk waar je aan bezwijkt, dat je terneerdrukt. Het nieuwe verbond, althans tot op heden, stelt je in de hemel. Dat is leven. Enzovoort. Twee tegenover elkaar. En dat is ook waarom de wet kwam in de vorm van twee stenen tafelen. Een linker en een rechter. En waarom het woord geschreven werd van binnen en van buiten. Iemand zei dat is vanwege het milieu en vanwege de planeet. Dan heb je minder papier nodig voor de... Hè? We hebben al zoveel papier nodig. Nou ja, het zal wel. Dat deden ze vroeger uit armoede. Ja, het zal allemaal wel. Maar waarom staat het in de Bijbel? Hierom. Bovendien is het woord nog steeds een twee snijdend scherp zwaard. Het zwaard brengt ook van een. Maakt scheiding. Dat is het, hè. Welke kant van het woord heb je? Nou goed, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegelen, want zeven staat altijd voor het volkomen werk Gods. Het werk wat God doet bestaat nog eenmaal uit zeven. Waarom dat is, dat heeft Pythagoras trouwens ook uitgelegd. Maar ja, ik heb er eigenlijk geen tijd meer voor om dat uit te leggen. Hè? Nee, het is ongeveer dit. Als je een... Dat is echt waar, ik verzin het niet, dat is echt waar. Als je een huis bouwt, en dan krijg je eerst dat vierkant op de tekening. Weet u wel, zoals wij dat als kinderen ook maakten. Een vierkantje zo, dat is vier. Dat is het getal vier, dat is een vierkantje. Ook als het rechthoekig is, dan heeft hij vier rechte hoeken. Als ze niet rechts staat, dan staat het hele zootje op instorten. Behalve aan de Zuidas natuurlijk in Amsterdam, als dat alles scheef. Dat is een uitbeelding van de... Van de wereldbeschouwing van de moderne mens. Alles is scheef. Of dat van Einstein komt, weet ik niet. Maar alles is betrekkelijk. Maar alles staat scheef. Het is ook een hoopvolle gedachte. Ooit zal het instorten. Moderne dingen niet. Die moderne bouwwerken. Doet zeer aan je ogen. Want je weet dat het ooit een keer in elkaar dondert. Hè? Maar... vier. Gewoon echt. Denk u maar aan de Griekse bouwkunst. Per slotte schijnt dat Piet een Griek was. Hè? Pythagoras. Ja. Vier. Dat is, zo bouw je dat. Dat is beneden en daarbovenop krijg je dan de driehoek. Dat is van de dakconstructie. Natuurlijk gaat iemand dan uitleggen, er zijn altijd materialisten in de zaal, gaan uitleggen dat dat toch een handige constructie is, omdat er dan niks meer op het dak gelegd kan worden, ook geen sneeuw of ijs of zo. En dat gaat er allemaal af en dan is het sterker, dan kan het dat hebben. Want als je het plat maakt, dan zetten ze er weer wat bovenop en vroeg of laat stort het dan in. Dus dat is een mooie stevige constructie. Komt nog kritisch, hangt er vanaf welke hoek je maakt. In de 30e jaren vond men dat het wel erg puntig moest worden. Had je zelfs twee zolders boven. Herken je dat? Moest het weer zo. Onhandig, maar je herkent die huizen meteen ook. Maar goed. Vier beneden en drie van boven. En vier staat voor de aardse dingen. En drie staat niet voor een drie-enig God, maar voor de geestelijke dingen. Vier zijn de zinnelijke dingen, drie zijn de onzinnelijke dingen. En die werken samen tot één geheel, die vormen één geheel. Dat is een goede constructie en dat is dan zeven. De drie en de vier. En nou moet je eens opzoeken, teksten in je Bijbel waar drie en vier naast elkaar staan. Of bij elkaar. Drie, ja vier. Dat hoort bij elkaar. Dat weten wij niet meer. Maar vroeger wisten ze dat nog. Zo hoort dat. En al die Griekse tempels is vier en dan zo'n driehoek erop. Dat is het. Dan kun je hem smaller maken en breder maken. Maar het is het beginsel van de drie domineert over de vier. De drie is de gedachte, de vier is de uitzondering. Maar het komt van boven. Dat is het. Zeven. Zeven voor het werk wat God doet, definitief. Daarom zeven brieven, zeven perioden uit de geschiedenis van onze bedeling. We hadden het er net zo goed zes of acht kunnen zijn, maakt niks uit. Maar voor de symboliek is het zeven. Net als de zeven dagen in Genesis 1 enzovoort. Is verder nergens voor nodig, maar het is symboliek. En de basis van ons denken, en daarmee ook van de kunst... Maar van de hele menselijke cultuur. En als je dat weggooit, ja, dan heb je niks meer. Dan heb je geen normen en waarden meer. Dan, noem maar op. Dan heb je de Zuidas dus. Nou, dan gaan we weer. Een boek verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem. Wie is waardig? U merkt toch dat dit de openingsceremonie is. De openingsceremonie van het boek. Dat geopend moet worden. En de inleiding tot de openbaring van het koninkrijk. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand, ik geloof dat er 20 keer in openbaring staat, grote stem. Dat is altijd het krachtige woord Gods, waardoor de schepping gemaakt is. Maar diezelfde krachtige stem, die, tel het maar eens na. Ik heb het een keer geteld, het was 20 keer. Toen maar. Niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde zin. Interessant, er is toch ook wat onder de aarde, maar het kan ook het boek niet openen en daarmee inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen, maar dat is alleen om het spannend te maken natuurlijk, want wij weten wie waardig is om dat boek te openen, toch? Maar je moet je even voorstellen hoe dat gaat, hè? U hebt toch wel eens gelezen dat Mozes... Zo schiet ik niet op, mensen. Maar dat Mozes om zich heen keek. Je weet wat, dat was die. Hoe heet dat ook alweer? Die rustige man. Die wijze. Hoe heet dat ook alweer? Ik heb van de week nog de uitdrukking gehoord. Dat is zo'n vriendelijk. Zachtmoedig was, geloof ik. Hè? Zo'n zachtmoedig man was. Ja, maar toen die zijn volksgenoten kwam bekijken. Toen sloeg hij wel die Egyptenaar meteen dood. Hè? Dat weet hij toch, hè? Ja. Maar voordat hij dat deed, keek hij om zich heen. En toen hebben wij allemaal geleerd, omdat het in de kinderbijbel stond, dat hij bang was dat hij betrapt zou worden. Dus toen keek hij eerst of niemand het zag. En toen sloeg hij stiekem. Hij zei natuurlijk tegen die Egyptenaar, wacht even. Dan kijk ik even of er niemand aankomt. En dan, nou ja, en toen sloeg hij die Egyptenaar dood. Enzovoort. Jammer, hè. Wat een gemiste kans. Er was niemand die het voor dat volk opnam. En omdat er niemand was, zei Mozes, ja, dan... Ja, het is niet... Ja. Dan moet ik het maar doen. En ik verzin het niet, want in Jesaja lees je zoiets over de Heer Jezus. Hè? In Jesaja. De waarheid struikelt op straat enzovoort, het onrecht enzovoort. En toen hij zag dat er niemand was, toen zette hij zijn aangezicht tot een steen staat er, geloof ik. Althans, zo van, als er dan niemand is, dan doe ik het wel. Zie? En toen zei hij iets als, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Er is niemand anders. Nou, dat is waar het over gaat en waar Mozes al de uitbeelding van was enzovoort. Niet de angst om betrapt te worden, maar gewoon, ja, als niemand het doet, ja, dan moet ik het wel doen. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheidsgevoel. Men doet die man onrecht, hè, die Mozes. Nou ja. Maar hier vind je dat dus ook nog eens een keer, hè. Er was niemand. Ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen. En te lezen staat er niet officieel, maar men maakt het niet uit. Nog hetzelfde te zien, in te zien. Want het is een boekrol gewoonlijk, het zit dicht. Ja. En een van de oudsten zei tot mij, wee niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids. Dan heb je toch in de eerste plaats, ik kijk nog even of het erbij staat, ja. De verwijzing naar Genesis 49 over de leeuw uit Juda. Er staan zelfs verschillende woorden voor leeuw. Maar het is in ieder geval de leeuw. De leeuw die uit de stam van Juda is. Hoe komen we eigenlijk in Nederland aan de leeuw in al die wapenschilden enzovoort? Nog een rode, hoe heet dat? Heet dat keel? Nee, hè? Het heet keel, geloof ik, in de heraldiek. hebben die kleuren andere namen, maar die kan ik nooit onthouden. Maar goed, van die rode klimmende leeuw, kent u die? Dat is het wapen van Troje. Kan niet missen. Dat is historisch, dat is het wapen van Troje. Hoe dat hier komt, dat is bekend, maar het wordt als legende, dat wil zeggen als gelogen, aan de kant geschoven. Maar dan blijf je weer met de vraag zitten, waar komt dat ding eigenlijk vandaan? We hebben hier in Nederland toch nooit leeuwen gehad? Laat staan rode leeuwen, laat staan klimmende leeuwen. Komt uit Troje. En Troje is gebouwd door Serah. Zoon van Juda. Althans de afstammelingen daarvan.
Echt?
Was een Joodse, Joodse koning. De scepter van Juda is nooit geweken. Alleen duurde het nog heel lang voor die scepter van Juda ook bij David kwam uit het geslacht van Peres. Huh? Wist u niet? Nee, maar het staat wel in de geschiedenisboeken hoor. Nou ja, niet in alle. Niet in de moderne kanon van wat ze op school nog mogen leren. Want ze mogen niet zoveel meer leren op school. Toch? Het is allemaal ingeperkt. Maar het is echt zo. Dus het huis van Juda, dat zich vererft onder andere via Zera en hier naar West-Europa komt. Want de val van Troje is dan weer de aanleiding tot de verstrooiing van dat geslacht verder naar het westen. Tot in Brittannië aan toe, maar ik ga het er maar niet over hebben verder. Het is verder niet aan de orde. Maar zo is die leeuw verspreid geworden, want het is de leeuw van Juda. Rood natuurlijk, want dat weet u toch, die troon is de troon van Adam. Odem. De Robijn, Ruben, zie een zoon. Leuk hè, dat hangt allemaal aan elkaar hoor. Adam, de troon van Adam is vererfd via Juda, komt bij Juda terecht. Via Gods uitverkiezing, via Abraham die uit die geslachtslijn trekt. Abraham, Isaac, Jacob, Juda enzovoort. En de scepter zou van Juda niet wijken. En dus aangezien hij niet meeging met Peres, is hij meegegaan met Zera. En Zera vinden we buiten de Bijbelse geschiedenis terug. Zijn broers ook trouwens. Zijn zonen moet ik eigenlijk zeggen. Vind je terug inderdaad in de geschiedenis als zodanig. Als de bouwer van wat wij de oude Griekenland noemen enzovoorts. Dat is gewoon te volgen. Dus ja. Ik roep het maar, er is over gepubliceerd ook. Misschien ligt het hier wel op de boekentafel, dat weet ik ook niet. Dat zou best kunnen. Ik beschouw het niet als mijn afdeling. Maar ja, je moet het soms even zeggen om Bijbelse dingen te veranderen. De leeuw uit de stam van Juda. Dat is het wapen van de koning. Weet niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De Messias, de Silo. Uit Genesis 49. Komma de wortel Davids, maar dat is Jesaja 11. Alleen abusievelijk lezen we die met kerst. Dat is eigenlijk fout, die moet je lezen bij Pasen. Want dat is die van... Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izei. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Dat is toch duidelijk dat de opstanding is van Christus. Hij is afgesneden enzovoorts. Maar alsnog komt een nieuw leven uit voort. Je dacht dat het een dode stronk was. Dat was het misschien ook, dat maakt mij verder niks uit. Maar er komt dan een reisje voort. Een kind is ons geboren. Ja, een zoon is ons gegeven. Daar gaat het over. Het is verwijzing naar het Oude Testament. Daar haakt het aan. Het gaat alleen hier wat verder. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag, want hij moest kijken toch, weet niet, zie. En dus vers 6, en ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren, met dezelfde uitdrukking als uit vers 6, en in het midden van de ouderlingen, De troon dus in het centrum, met grote nadruk, een lam, staande als geslacht. Kunt u zich dat voorstellen? Staande als geslacht. Ik heb wel eens tekeningen gezien die een poging ondernomen hebben om dat uit te beelden. Ik vind het altijd mislukt. Maar nee, ik zou ook niet weten hoe je dat uit moet beelden. Daar staat dat lam, maar je moet kunnen zien dat het ooit geslacht was. Hoe dat eruit ziet, weet ik niet. Maar dat is wat Johannes zag. Ik vind dat voldoende, zo ook die beschrijving. Het is de opgewekte. Heb je dat? Het bloed van het lam is trouwens dat leven van het lam. Het is de opgewekte. En als je zegt, maar het bloed van het lam werd toch aan de deurpost gestreken ooit en een keer. Dan zeg ik, ja, dat is de levende deur dan vervolgens. Het lam wordt geïdentificeerd met de deur en hij leeft. En als je daar doorgaat, word je gered. En de Heer zei, de Heer is toch het lam? Het lam is toch een beeld van de Heer Jezus Christus? Hij is toch het lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt? En wat zei hij ook alweer? Hij zei, ik ben de deur. Die door mij ingaat, enzovoort. Symboliek, prachtig. Ja. Dus, ik zag in het midden van de tronen van de vier dieren, in het midden van al een lam staande als geslacht. Andere vertalingen hebben ervan gemaakt. Een lam, hoewel het geslacht was geweest of iets dergelijks. Dan gaan ze het ons uitleggen. En dat vind ik dan weer zo jammer. Want ja, uitleg is leuk, maar zo staat het er niet. Hè? Een lam staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen. Of het er dan nog als een lam uitziet, weet ik ook niet. Maar ja, maar het staat hier. Je moet het doen met de beschrijvingen. De welke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen? Nou ja, ergens in Jesaja vind je zeven geesten Gods opgezond. Benader in zin zijn ze gewoon identiek, is het één geest. Maar het wordt uitgedrukt in zeven termen. De geest van dit en de geest van dat en de geest van zus en de geest van zo enzovoort. Maar het is ook in dat vers daar, is het even stilstaan bij het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. De tijd namelijk van niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dan heet het de zeven geesten Gods. Maar God is één en zijn geest is ook maar één. Maar je kan het wel op zeven verschillende wijzen omschrijven. En de Bijbel doet dat ook. De geest des Heren, de geest der raad en der sterkte enzovoort. Dat is een geest van waarheid of wijsheid. En wat, hoe het er maar staat, ik zoek het niet op, maar je kan het wel vinden in Jesaja. Is niet zo moeilijk. Zeven geesten. Jesaja 6 is dat, dacht ik. Maar ik weet niet zeker nou uit het hoofd. Hebben de zeven hoornen, zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten? Want oog staat voor geesten, heb ik u al gezegd. Die uitgezonden zijn in alle landen, want het gaat over heel de wereld. En het kwam en heeft het boek genomen, dat lam, het kwam heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. Maar degene die op de troon zit, blijft nog steeds dezelfde. Dus hoe je dat of keert of wendt, degene die op de troon zit, is de leeuw. Het is ook het lam. Het is degene die dat boek ter hand neemt. En als het, vers 8, met een hoofdletter, het lam, Christus, als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren, de 24 ouderlingen voor het lam neder. Dat is protocol, denk ik dan, hè. Want als het gaat gebeuren, dan worden die 24 oudsten en die vier dieren daarin betrokken. Hebbende elk citeren en gouden violen. Dat zijn schalen, eigenlijk flessen, viool, flessen. Zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. In de zin van uiteraard de aanbiddingen. Het aanbiddend, eergevend aspect van gebeden. En dat gaat samen met zij zongen een nieuw lied, zeggende. En deze keer zingen ze dan weer niet ere zij God. Maar toch zingen ze dat, hè. Zij zingen: Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Ons schijnt er niet te staan, maar dat maakt niks uit. Want gij zijt geslacht en hebt goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Zie je? Heb je het gevolgd? Vier dieren en de 24 ouderlingen en de 24 oudsten zeggen of zingen: Gij hebt ons goden gekocht. Voor God betekent dat, hè? Dat de naam voor God. Gij hebt goden gekocht met uw leven. Bestond er ook alweer in Petrus? Dat we niet verlost zijn door zilver of goud, maar dat wij verlost zijn door het kostbaar en dierbaar bloed van Christus als van een onbestraft en onbevlekt lam. Toch? Daar gaat het toch over. Gij hebt ons goden gekocht met uit die bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Een volk uit alle geslacht en taal en volk en natie voor de wederkomst van Christus. Voor de 70ste week van Daniël, want dat is hoofdstuk 6. En dat volk is in de hemel. Compleet en wel. Als er 24 zijn, is er niemand weg, zeg ik altijd. Toch? Dan, over wie gaat het dan? Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Dat is niet Israël. Dat is niet het Joodse volk, dat zijn ook niet de 2, niet de 10, niet de 12 of 13 stammen. Dat kan alleen maar de gemeente zijn. Op dit tijdstip en op grond van hun hemelse positie, kan niet missen. En op grond van de beschrijving natuurlijk, als oudste. Uit alle geslachten, noem nog zo'n voorbeeld. Die komen er dus toch niet meer aan toe. Maar ik heb het vorig jaar besproken. In Openbaring 12 vind je dus dat de Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en zijn engelen. En die engelen van Michael, die zeggen dan: Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager, onze broeder, is nedergeworpen. En er staat er over hen en ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Engelen? Ja, de gemeente. Anders kan het niet. Begrijp je wel? Dat is wat in Openbaring 12 beschreven wordt. De nederwerping van Satan uit de hemel. Een strijd die daar beëindigd wordt, want dat is de porté daarvan. De duivel wordt eruit gegooid en hij is overwonnen door Michael en zijn engelen. Want Michael en zijn engelen hebben de duivel overmocht enzovoorts. Ja, dat zijn mensen, ja. Dat is Christus en de gemeente. En anders kun je met die beschrijving al geen kant op. Ik bedoel, die dingen die staan niet ter discussie. Het staat er gewoon. Je moet gewoon lezen wat er staat. En dan heb je echt geen andere optie. Nou goed, terug naar Openbaring 5. Zij zong een nieuw lied. Gij hebt ons gekocht uit alle geslacht en taal en volk en natie. God heeft namelijk eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat volk is hier inmiddels in de hemel om vervolgens met Christus als een volk van eerstgeborenen, als een gemeente van eerstgeborenen, met Christus geopenbaard te worden in de openbaring van zijn koninkrijk. Dat is het. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen en een getal was 10.000 maal 10.000. Waar hebben we dat toch gelezen? In Daniël 7 lazen we dan over het gericht dat zich zette. En 1000 maal 1000 en 10.000 dienden hem enzovoorts. En toen heb ik aangehaald Hebreeën 12. Gij zijt gekomen tot de 10.000, niet Statenvertaling, maar 10.000 engelen enzovoort. Dat klopt. En hier heet het ook zo. Hun getal was 10.000 maal 10.000. Mijn Bijbel geeft zelfs, nota bene, geeft zelfs een verwijzen tekst naar Daniël 7 vers 10 en Hebreeën 12 vers 22. Ik word helemaal enthousiast. Dat is goed, dat is perfect. Dat is wat het is. Ja. De gemeente dus, zeggende met grote stem: het land dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Zouden we toch bidden? Nou, hier staat het ook. Waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en wijsheid en de sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn. Alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen. Want daar gaat het naartoe. Dit is weliswaar een grote sprong. Maar dit is wel het gevolg van wat hier gebeurt. Het boek gaat geopend worden en het zal erop uitdraaien dat alles wat in de hemel is, wat op de aarde is, wat onder de aarde is, zijn knie zal buigen voor de Heer Jezus Christus. Niet om behouden te worden, maar gewoon om hem te herkennen als de enige die waardig is om dit te doen. Als de machthebber, de koning der koningen en de Heer der heren. Zie? Hem die op de troon zit en het lam zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid, de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen en de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene, want dat is wat ze doen, systematisch en continu. Zij vallen voor de troon neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. En dat was de openingsceremonie. Hoewel nog net verteld wordt waar het op uitdraait, maar zo gebeurt dat nou eenmaal in die profetieën. Maar daarna krijgen wij vanaf hoofdstuk 6. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. Nou ja, zegel nummer 1 geopend had. Want daarna krijgen we toen het tweede zegel geopend had. En toen het derde zegel geopend had. En zo verder. En dan is het echt niet moeilijk. Je verwacht het ook eigenlijk. Wat beschreven wordt, is in grote lijnen de gebeurtenissen van de 70ste week van Daniël. Zodanig dat het herkenbaar is voor ons. Meer is ook niet nodig, omdat de diverse aspecten van die 70ste week van Daniël in detail ons gegeven zijn, reeds in het Oude Testament in de eerste plaats. Ik bedoel natuurlijk Daniël. En daarna nog het een en ander uit de evangeliën en uit de brieven. En hier is dat eigenlijk niet meer aan de orde. Je krijgt alleen nog de betrekkelijk ruwe indeling van vrede en geen gevaar. En dat verdwijnt dan en dat loopt uit op een groot oordeel. En dat is, zo is het precies. Dat betekent dus ook, lijkt mij tamelijk sterk in elk geval, dat de 70ste week dus begint na de opname van de gemeente. Dat eerste zegel, dat gaat pas open na de opname van de gemeente. Logischerwijze, maar het lijkt mij ook dat dat ook hier staat. De vraag die men in dit verband gewoonlijk stelt is ook de verkeerde vraag. Dat is namelijk of de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Maar die vraag komt niet uit de Bijbel voort, maar uit de eigen angst of wat je moet zeggen. Moeten wij daar doorheen? Zijn we daarin onderweg of niet? Of kan ik beter voor die tijd onder lijn 9 lopen? Voor de Amsterdammers onder u. Maar doe maar. Ja, toch? Ja, in de Bijbel is dat niet aan elkaar gerefereerd. Dat als er al enig rechtstreeks verband is, is het de eventuele relatie tussen de gemeente en de 70ste week van Daniël. Ja, daar krijg je ook altijd problemen over. Want echt, je zou het niet verwachten van sommige mensen, maar ze hebben het dan toch ineens over de 7-jarige grote verdrukking. En dat betekent dat ze geen flauw idee hebben van de Bijbelse profetie. Sorry. Dat meen ik serieus, hoor. Dat ze geen flauw idee hebben van de Bijbelse profetieën. Want de Bijbel kent geen 7-jarige grote verdrukking. Dat heet de 70ste week van Daniël. Maar als je het daarover hebt, dan moet je zeggen, waar zijn de andere 69 gebleven? En waarom zit er dan zo'n gat tussen de 69ste en de 70ste week? Wat is daar dan? Maar dat weet men allemaal niet. Omdat men gemeentelijke waarheid niet kent. En dan ben je het hele verhaal kwijt. Dan heb je het idee over nee, de gemeente wordt pas opgenomen in het midden van de grote verdrukking. Van 7 jaar. Ja, die bestaat dus niet. Het is niet aan de orde trouwens. Überhaupt niet. Want het is 3,5 jaar van verdrukking. Zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat alles alleen nog maar over uw volk en uw heilige stad. Want de grote verdrukking, alles bij elkaar officieel, duurt 36,5 jaar. Vanaf het midden van de 70ste week van Daniël tot de laatste dag voor de 1000 jaren, om zo te zeggen, wanneer wat op aarde nog ongelovig is, van de aarde wordt weggenomen en bepaald niet naar de hemel. Dat gebeurt kennelijk op één dag. Dat is een laatste dag van een proces uiteraard. Maar dat is veel later dan. Waar het over gaat is, God verzamelt nu een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna, op zijn vroegst daarna, kan pas de 70ste week van Daniël beginnen. En die begint niet officieel, let op wat ik zeg, begint niet officieel bij de opname van de gemeente. Misschien begint hij daar wel, maar niet officieel. Officieel begint de 70ste week van Daniël bij het ondertekenen van een verbond tussen de bevolking van Jeruzalem en een of andere machthebber die komen zal. Want zo staat het in Daniël 9, vers 27. Dat is na de opname van de gemeente, dat lijkt me wel. Dat het binnen een jaar is, lijkt me ook, want anders is het wat lastig met jaartellingen te rekenen. Het moet dus binnen een redelijk afzienbare tijd zijn. En het kan ook best zijn dat het pas op dezelfde dag gebeurt, maar dat lees ik niet in mijn Bijbel. Ik lees in mijn Bijbel hooguit Openbaring 12, dat de draak gereed staat om het kind te verslinden, de vrouw en het kind, maar in ieder geval het kind te verslinden, maar dat het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat is de enige schriftplaats die je kan vinden waar een rechtstreeks verband bestaat tussen gedoe hier op aarde, maar dan nog is het niet de grote verdrukking, want grote verdrukking komt niet van de duivel en zijn personeel, komt niet van die draak, grote verdrukking komt van God zelf. Ja, logischerwijs het niet over de gemeente. Je moet het echt uit elkaar houden. Maar het is ook niet moeilijk. Je moet alleen bij de les blijven, want dan heb je er wat aan. Goed, daar zullen we het weer bij laten, want het is alweer de hoogste tijd, hè.